Welkom iedereen bij Jeugdvragen. Mijn naam is Gina Adou en met deze miniseries probeer ik al jouw vragen te beantwoorden die jij als jongere in de jeugd- of pleegzorg misschien zou kunnen gebruiken. In deze aflevering zullen we de vraag beantwoorden voor de creatievelingen onder ons. Want ik zit vandaag hier met schrijver Carly van Tongeren. Superleuk dat je er bent.
Vandaag... Ja, vind ik ook.
Ja, leuk. Vandaag gaan we de vraag beantwoorden hoe je jouw levensverhaal uiteindelijk kan opschrijven. Er zijn heel wat onder ons die toch wel iets willen doen met hun jeugdervaring en dat willen omzetten in een boek. Ja. En jij hebt dat al heel wat gedaan, niet qua eigen ervaring, maar je hebt al heel wat boeken geschreven.
Klopt.
Dus ik vind het zelf ook een beetje spannend om naast een echte schrijver te zitten.
Het hoeft niet zenuwachtig te zijn. Ben ik ook.
Oké, mooi. Dus ja, want je hebt jouw laatste boek Alleen Thuis.
Ja, die zal ik even laten zien.
Supermooi. En dat is ook de reden waarom wij in contact zijn gekomen. Want ja. Dit gaat dus eigenlijk over echt een jeugdzorgervaring.
Ja, jongeren die niet thuis kunnen opgroeien.
Ja, ja, precies.
Klopt. Ja.
En daarvoor heb je ook jongeren geïnterviewd, lijkt me, en die ervaringen gebruikt. Ja. Dus het is ook echt gebaseerd wel op gebeurde ervaring. Of in ieder geval geïnspireerd vanuit die trend.
Ja, zal ik vertellen hoe ik op het idee kwam?
Ja, ja? Leuk.
Nou, ik wilde al heel lang een boek schrijven over iets met jeugdzorg. Omdat ik heb al heel veel boeken geschreven over realistische onderwerpen in de maatschappij, hè, die ertoe doen. Mm-hmm. Maar ik heb nog nooit een boek gelezen over iemand die uit huis is geplaatst, hè, en dat daar dan het boek over gaat. Dus ik dacht, ja, dat zou ik wel heel graag willen schrijven, maar ik heb er geen ervaring mee. Niet als kind en niet als moeder. Dus ik dacht, ja, waar begin ik? Nou, begon ik ook niet. Dus jarenlang niet. En toen werd ik uitgenodigd in Zwolle op een mbo-opleiding door twee studenten. Katie en Dalinja heten zij. Mm-hmm. En zij hadden een lezevenement georganiseerd, en omdat ze heel erg van lezen houden. Dus toen vroeg ik aan hun, van nou, waar willen jullie nog graag een boek over lezen? En toen antwoordden zij in één adem, ja, over een jongere die niet thuis is opgegroeid zoals wij. Mm. Wel graag met een hoopvol einde. Nou, toen dacht ik, oh, mijn hartslag ging meteen twee keer zo snel. Ik denk, oh, nu ga ik dat schrijven en ik ga hun vragen. Van, nou, willen jullie mij helpen? Oh, cool. En dus zij zijn in ieder geval twee van de echte jongeren, echte verhalen die ik voor dit boek heb gevraagd. En daarnaast heb ik nog veel meer jongeren gevonden via een gezinshuis. Want het speelt zich af in een gezinshuis. Dus ergens in Nederland in een gezinshuis ben ik elke twee maanden geweest. Zodat ik deze jongeren ook elke keer een beetje kon volgen en met ze kon praten. En kijken, hoe gaat dat? Wat is er anders daar? Maar wat is ook hetzelfde? Hè? En en deze jongeren hebben ook zelf meegeschreven aan het boek. Mm-hmm. Er staan tussen de hoofdstukken echte herinneringen, noem ik ze.
Oh, cool.
Want op een gegeven moment praatte ik met ze en dan merkte ik van er zijn een paar hele heftige gebeurtenissen die helemaal voor in hun hoofd zitten. Mm-hmm. En die vertelden ze soms ook meer dan één keer. En toen dacht ik, ik ga ze vragen of ze dat zelf voor mij willen opschrijven in hun woorden. Hè, en zelf kiezen welke herinnering.
Yeah.
En dan ga ik ze zo min mogelijk bewerken in het boek. Dus die staan er bijna letterlijk in.
Oh,
dus
dat vind ik echt.
Ja, dus dat is dus echt non-fictie. Yeah. En dan... Ja, wat ik gedaan heb met hun verhalen, daar heb ik Yuna, de hoofdpersoon, dat heb ik daar allemaal in samengebracht, zeg maar. Dus dat is weer meer fictie, maar het komt een beetje samen.
Het is een mengeling inderdaad.
Ja. Ja.
Maar vooral, wat je zei, het eindigt dus ook heel hoopvol.
Ja.
Ja, ik denk dat we dat als jongeren in de jeugd en pleegzorg echt wel kunnen gebruiken. Dus ik vind het ontzettend leuk dat iemand die absoluut niet betrokken is in de wereld, wel die interesse heeft om, hoe is dat nou voor jullie? En daarin de ervaringen van jongeren centraal zet. Dus dat vind ik heel mooi om te horen. Even terug trouwens, want we hebben jou nog helemaal niet geïntroduceerd. Dus voor de mensen die graag willen weten wie jij bent, zou je jezelf kunnen voorstellen aan de hand van jouw drie favoriete boeken?
Ja, hele moeilijke vraag natuurlijk. Van welke boeken kies ik? Mm-hmm. Ik dacht, ik kies één hele oude. Blauwe plekken van Anke de Vries.
Oh, die ken ik.
Echt een klassieker.
Ja.
Dat was het eerste boek dat ik zelf las. Ik weet niet meer hoe oud ik was, maar 10 of zo, 11. Dat ik echt dacht van, wow, ik heb het boek zo vaak gelezen. En ik dacht van, dit zou ik ook zelf willen schrijven. Dat was dat ook al wel een gedachte die ik toen had. En ik heb het boek laatst opnieuw gelezen en ik dacht, ja, het is ook nog steeds gewoon echt een goed boek. Dus dat was zeg maar, dat kenmerkt mij als lezer en als schrijver, dat ik ook dat soort verhalen wilde maken en ook wil lezen. Toen dacht ik, ik kies ook even een wat modernere boeken erbij. Allemaal young adult boeken, want omdat ik dat zelf ook schrijf. De Geur van Groen van Pamela Sharon is een Nederlandse schrijfster. Klinkt niet Nederlands, maar dat is een Nederlands schrijver. En het gaat, de hoofdpersoon is een meisje, zij is blind. En ik hou heel erg van dat een hoofdpersoon niet is, ja, die heeft iets speciaals of zo. Het is zo goed uitgewerkt ook, want ja, hoe ga je dat beschrijven? Hoe is dat om blind te zijn? Mm-hmm. Ik vind het heel knap geschreven. Dus dat is een voorbeeld van hoofdpersonen waar ik heel erg van hou. En toen dacht ik, ja, ik hou heel erg van zware onderwerpen, maar wel op een lichte manier. Dus terwijl er zijn ook heel veel boeken die hebben heel weinig humor. Hè? Ja. Dus dat vind ik jammer. Dus daarom kies ik een boek dat heet Lily van Tom de Kok. Is wat voor jongeren, nou zeg maar, vanaf 12 of zo kan het wel. En daar heb ik echt ook keihard om gelachen. Terwijl het ook over een serieus onderwerp gaat. De klimaatverandering. Zeg maar hoe onze wereld er over 50 jaar of zo zou kunnen uitzien. Oh. Dus ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat je wel kan lachen. Terwijl, maar niet dat ik het onderwerp natuurlijk belachelijk maak. Zo bedoel ik het niet. Hè? Maar wel even wat luchtigste door. Want je kan natuurlijk ook wel eens gewoon leuke momenten beleven. Precies. Tussen de zware door.
Ja, mooi, mooi. Ja. En ik denk ook dat wij dan een beetje overeenkomen in de onderwerpen. Ik ben op dit moment eigenlijk heel erg in de fantasy realm bezig. Maar vooral verhalen waardoor je dus toch wel iets te leren komt over een wereld waarin je eigenlijk zelf nog niet echt in bent gekomen of van de zijkant zeg maar meemaakt.
Ja, ja.
Dus
dat je echt kan inleven in van hoe zou dat zijn en dat je ook meer empathie krijgt, hè, voor mensen die dat wel hebben meegemaakt, dat je dat je de dingen begrijpt.
Ja. Nou, dat vind ik dus wel het grappige aan boeken lezen. Ik denk dat doordat je boeken leest en doordat je met verschillende perspectieven bezig bent, je ook in de echte wereld wat meer genuanceerder naar dingen kan kijken van, oh, nou, ik denk er zo over, maar misschien denkt deze persoon er totaal anders over. Is totaal iets anders in zijn hoofd bezig nu.
Ja.
Ja, dat vind ik wel mooi aan boeken.
Ik ook.
Je zei daar straks dat je met blauwe plekken, dat een van de eerste keren was dat je een boek las, dat je dacht van, oh, ik wil dit ook neerzetten. Hoe is dat gekomen uiteindelijk, jouw droom om schrijver te worden en dan uiteindelijk een schrijver te zijn? Ook daadwerkelijk.
Ja,
dat is een hele grote stap en lijkt me best wel een zwaar traject.
Ja, ik wist wel, ik schreef altijd. Dus vanaf dat ik kan lezen en ook kan schrijven, schrijf ik verhaaltjes. Dus zeg maar vanaf 7 of 8. Ik had wel zoiets van, ik wil dat wel heel graag. Maar ja, hoe word je schrijver? Ja. Stel je voor, er is niet echt een school voor. Of ja, er is wel schrijversvakschool. Maar ik dacht, ja, straks lukt het niet. Wat ga ik dan doen, weet je wel? Dus toen zei mijn decaan of zo op de middelbare school van, nou, waarom ga je niet journalistiek studeren? Mm. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. Want nou, dan ben je toch met schrijven bezig voor als het boek niet zou lukken.
Backup plan.
Ja, precies. Dus ik heb ook wel een paar jaar als journalist gewerkt. Maar vind ik ook wel stressvol werk, zeg maar. En, dus ja, het is niet, ik doe dat nog wel eens, maar niet super vaak. Ja, en uiteindelijk ben ik toch blijven schrijven voor mijn plezier, zeg maar, daarnaast. Uh-huh. En toch blijven proberen om ergens binnen te komen.
Yeah.
Dat is natuurlijk super moeilijk. Uiteindelijk via wel een klasgenoot op de school voor journalistiek. Zij schreef al doktersromannetjes.
Oh.
Van die soort tijdschriftachtige boekjes in de supermarkt. En nou, daar kijken sommige mensen op neer. Maar ik dacht, ja, boeien. Ik wil gewoon schrijver worden. Ik wil wel ergens beginnen, weet je wel. Ik wist wel, ik wil boeken voor jongeren schrijven. Dat is echt mijn droom. Maar ik denk, ja, prima. Ga ik eerst wat anders proberen. Dus ik heb toen ook die uitgeverij benaderd van, ja, zou ik dat ook mogen doen?
Uh-huh.
Zo ben ik wel begonnen met die doktersromannetjes.
Ja, je moet ergens beginnen inderdaad.
Ja, ja.
Ik merk het nu ook, als net afgestudeerde, van je moet gewoon ergens starten.
Ja, ja.
Oh, leuk. Ja. Dus je hebt dus journalistiek gestudeerd.
Ja.
Zijn er dingen die je daar hebt geleerd waarvan je dacht van, oh, dit is iets wat heel vaak terugkomt als ik boek aan het schrijven ben? Van je echt denkt van, dit was echt heel waardevol?
Nou, ik heb daar wel heel erg goed leren interviewen en leren luisteren. En dat gebruik ik eigenlijk voor al mijn boeken. Mm-hmm. Ik heb voor Alleen Thuis superveel interviews gedaan, omdat ik me natuurlijk heel erg moest verdiepen in het onderwerp. Maar soms schrijf ik meer vanuit een eigen ervaring, dus dan weet ik al meer, zeg maar. Maar dan ga ik ook altijd andere mensen interviewen, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat het klopt. Dat het zou kunnen gebeuren op deze manier, zeg maar. Ja. Ik bedoel, het is een roman, maar wel zo realistisch mogelijk.
Ja.
Dus ik denk, en goed luisteren. Hè? Luisteren, mm-hmm. Niet alleen maar zelf praten, maar luisteren wat de ander zegt.
Ja.
En ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd bij journalistiek. Ja, en ook wel echt doorzetten, weet je wel. Je moet toch je informatie ergens vandaan halen. Dus mm-hmm. Weer opnieuw proberen, weer iemand benaderen, nog een mail sturen. Weet je, dat soort dingen ook wel.
Oh, cool. Ja. Interesting. En je begon dus bij die uitgeverij. En wanneer kreeg je dus de kans om je eigen boek te schrijven? En was het een fictieboek of een non-fictieboek?
Fictie was het eerste. Ja, na de doktersromannetjes ging ik een soort feel-good boeken schrijven voor vrouwen, zeg maar 20 plus of zo, wel voor volwassenen. Ja. Dus eerst, ook omdat ik die kans kreeg, vond ik heel leuk. Maar ik merkte bij het derde boek dat ik had geschreven, dacht ik van ik heb nu gewoon alleen maar ideeën voor jongeren in mijn hoofd. Mm. Ik moet hier gewoon nu wat mee. Dus toen moest ik weer op zoek naar een andere uitgeverij, omdat zij die boeken niet uitgaven. Mm-hmm. En zo is het uiteindelijk toch gelukt. Met wel een verhaal geïnspireerd op de scheiding van mijn ouders, was mijn eerste jeugdboek. Wel dan het dicht bij mij lag, weet je wel. Dat voelde wel een soort makkelijk of zo om daarmee te beginnen. Dit is wel echt, dat was wel een heel moeilijk boek om te schrijven. Ik ben nu blij dat ik dat als zesde jeugdboek heb gedaan. Ja, niet als eerste.
Mooi. Ik schrok al toen je zei derde jeugdboek of derde boek. Ik denk van wauw. ik weet hoeveel boeken je hebt geschreven, maar alsnog is het echt wel van wauw, je hebt echt... Ja, want... hoe het start met het schrijven van een draft. Of eigenlijk hoe het start met het idee. En dan fantaseren en dan schrijven van een draft. En dat dan steeds maar weer opsturen naar editors, publishers.
Yeah.
En dan dat het uiteindelijk echt, dat je het vast kan hebben in je handen. Dat is toch wel magisch iets, denk ik.
Ja, echt heel bijzonder en bizar dat het dan ook zo in de winkel staat. Ja, of reacties krijgen van mensen, wat zij ervan vinden en zo. Ja, dat blijft echt heel bijzonder.
Ja, echt heel mooi. Ja. Dus het schrijfproces.
Ja.
Kan je ons daarin doorheen nemen en dan vooral gefocust op jongeren die zelf bijvoorbeeld denken van... ik wil ook schrijven of misschien ben je al bezig met schrijven. Hoe zouden ze dat het beste kunnen aanpakken van de lessen die jij dan hebt geleerd? Want niks is het beste, maar...
Nee, ik bedoel, ik ben heel gestructureerd of zo. Ik denk heel veel uit voordat ik begin met schrijven.
Mm-hmm.
Dus dat vind je misschien niet leuk. Maar ik denk dat het wel fijn is als je van tevoren bedenkt van... Oké, wat wil ik met mijn verhaal, zeg maar? Wat is een beetje mijn boodschap? Voor wie schrijf ik het? Schrijf ik het voor jongeren? Of schrijf ik het juist voor professionals? Of weet je wel, dat je dat een beetje helder hebt. Want dan kun je wel beter gericht schrijven.
Ja.
Dus dat zijn wel belangrijke vragen. En ook zou ik me afvragen, bij een levensverhaal kun je natuurlijk denken van... ik doe alles chronologisch. Ik begin gewoon bij het begin, bij de vroegste jeugd of zo.
Ja.
Maar je kan ook denken van ik wil eigenlijk het liefste over mijn recente situatie schrijven. Dus ik begin daar. Net als in Alleen Thuis beginnen we... Yuna heeft al heel veel meegemaakt.
Mm-hmm.
Maar we beginnen als zij in het gezinshuis wordt geplaatst. Dus we beginnen niet met hoe het allemaal thuis is gegaan en dat ze eerder op een groep is geweest. Dat gaan we later allemaal lezen. Dus je kunt ook kiezen van, ik ga een boek schrijven over een hele belangrijke periode in mijn leven. Bijvoorbeeld, mm-hmm. ik zat 1 jaar op die en die groep. En dan kun je via flashbacks ook weer natuurlijk alle jeugd... herinneringen ook weer naar voren brengen.
Ja.
Dus dat soort dingen zou ik van tevoren wel bedenken als tip. Maar verder, ik heb echt een onwijze hekel aan beginnen aan een verhaal, aan een nieuw verhaal. Echt zo'n leeg document en dan dat haat ik zo. Sommige mensen vinden het heerlijk, hè? Uh-huh. Dan zeggen ze, dan kan ik nog alle kanten op. En ik denk echt, waarheen? Dus dan zou de tip zijn, dat ook voor mezelf, van begin ergens. Niet per se van, dit is echt het begin van mijn boek. Maar begin dat wat je echt goed voor je ziet. Er is altijd een scène, ook als het een fictie is, die je al helemaal voor je ziet. Yeah. Kan zelfs het einde zijn. Maar dat is natuurlijk ook in jouw levensverhaal. Er is iets wat jij misschien wel voelt van dat wil ik nu schrijven. Mm-hmm. Nou, begin daar dan ook mee. He, niet zo van ik ga wachten tot ik helemaal terug ga.
Yeah.
He, want dat is natuurlijk of het is heel pijnlijk of het is heel lang geleden. Waardoor je het misschien niet meer zo goed weet.
Yeah.
Dus en dan het beginnen en weten. Deze eerste versie is een eerste versie voor mij. Die leest in principe, hoeft nog niemand te lezen, mm-hmm. weet je wel. Waardoor je wel wat losser, minder perfectionistisch kan schrijven. Yeah. en dan later, ja, dan krijg je het. Ik krijg nog steeds echt een document terug, de eerste versie, met heel veel kritiek.
Oh,
of feedback, ja. Helemaal zo'n rode, zo'n rode zijlijn. En dan net, ja, dan, eerst denk ik, oh, wat erg. En dan heb ik helemaal geen zin. Maar omarm ook die kritiek of die feedback, want het wordt er echt wel beter van.
Ja.
Hè? Dat mensen natuurlijk tips geven van waar je zelf niet aan hebt gedacht. Want jij kent het hele verhaal. Maar andere mm-hmm. mensen kunnen dan denken, hé, ik snap dit niet. Wat is dat?
Yeah.
Leg eens uit. Of je gaat te snel. Of,
yeah.
Dus dat soort dingen.
Wen je daaraan? Kan je daaraan wennen? Aan een soort van feedback kritiek krijgen op wat je schrijft?
Ja, jawel. Het is ook. Je krijgt het altijd eerst van de, in mijn geval van de uitgever of van de redacteur en of van proeflezers. Voor dit boek hebben ook heel veel mensen het proef gelezen. Dan kun je al een beetje wennen, zeg maar. Want als mensen daarna echt gaan lezen, lezers, mm-hmm. die hebben ook weer, die gaan ook recensies plaatsen. Dus ja, het is wel wetend van, oh ja, mensen gaan er wel wat van vinden. Aan de ene kant wil je dat natuurlijk ook, maar het is wel kwetsbaar. En dat kan ik me helemaal voorstellen als het je eigen levensverhaal is. Dat het, ja, dat het wel naar kan zijn als iemand dan zegt van, op de stopboek of zo.
Ja,
of
dat.
Of, of slecht geschreven, of ik vond er niks aan, saai. Of nou ja, weet je wel, dat kan van alles zeggen. Maar ja, dus het went, maar echt leuk is het natuurlijk niet. Maar,
nee, precies. Dus eigenlijk, ja, dat. Want ik moet dan meteen terugdenken aan mijn studententijd. Dus de tijd dat je de scriptie schreef. En dan inderdaad feedback moest krijgen van anderen. Ik vond dat inderdaad kwetsbaar. Maar ook soms voelde ik me dan best wel aangevallen. Van, maar dit is hoe ik het wilde schrijven. En ik had een heel leuk idee erbij. En ik vind dit echt heel mooi. Maar nu zeg je dat het dus helemaal niks is. Dus,
ja. Nou, meestal laat ik. Ik ken mezelf inmiddels. Ik weet hoe ik er dan mee omga. En ik heb nog steeds echt dat ik heb net de eerste versie van een nieuw boek terug. Nou, ik heb echt helemaal geen zin om het nu te gaan herschrijven. Ik heb gewoon minimaal 2 dagen, vaak een week, dat ik echt denk, bah, het is echt een slecht boek. Ik ga het helemaal weggooien, weet je wel. Maar dan daarna, dan begin ik met de kleinste punten die mm-hmm. iemand heeft gezegd, die je relatief snel kan oplossen. En denk, nou ja, oké, prima. En dan de moeilijke, die bewaar ik voor het laatst. Dat is, soms moet je het hele verhaal natuurlijk, en dan moet je weer dingen wijzigen. Dus zo doe ik dat.
Ja, leuk.
Dus er zijn leuke momenten in het schrijfproces en minder leuke,
Ja, best wel moeilijk inderdaad. Wat zijn nog meer van zulke moeilijke momenten in het schrijfproces?
Ja, nou, beginnen dus.
Ja.
En dan heb ik altijd een hele goede periode. Als de eerste 10.000 woorden op papier staan, oh lekker, nou, dan gaat het allemaal helemaal goed. Dan zie ik het voor me. En bij dit verhaal ook heb ik ook wel eens. Nou, dan zit je op 40.000 woorden en dan weet je, ik moet nog wel wat.
Ja.
Maar ja, wat gaat er nu nog gebeuren of zo? Uh-huh. Dan heb ik ook altijd zo'n punt, zo'n doodpunt.
Ja.
En dan, ja, in dit geval was het dan, ja, dan ging ik bijvoorbeeld weer opnieuw naar het gezinshuis toe. Zo van, ja, dan legde ik het ook voor, zo van, wat zou er nog kunnen gebeuren? Of gewoon, ik keek goed om me heen, of ik luisterde. Hè? En dan had ik wel weer nieuwe inspiratie, dat ik dacht van, oh ja, dit kan er ook nog gebeuren, of dit moet er nog in.
Ja, dus het moet jongeren dus ook niet demotiveren omdat als ze beginnen dat het dan helemaal al een volledig project moet zijn. Het kan ook zijn dus dat je soms inspiratieloos bent en dat je dan weer even een soort van buiten jezelf moet treden eigenlijk bijna. Om dan te kijken van wat is er, waar schrijf ik het nou eigenlijk over en hulp willen krijgen van anderen.
Ja, ook het helpt wel als iemand het van wie je dan ook wel feedback wil aannemen natuurlijk. Dat die meeleest. Als je daarvoor op een gegeven moment voor open staat, is dat hartstikke fijn. Zo'n frisse blik. Maar het kan ook zijn dat je denkt van nee, dat wil ik helemaal nog niet. Dan leg je het zelf 2 weken weg.
Ja.
Weet je, dat je, dan heb ik ook zelf weer een meer een frisse blik. En ik heb ook wel dingen dat ja, iedereen kan op een andere manier zijn inspiratie vinden. Ik heb dat met hardlopen of met wandelen. Mm-hmm. Ook muziek gebruik ik heel erg. Ik heb per boek een eigen playlist.
Oh, grappig.
En ik soms super lui neem ik gewoon een nieuw album van Taylor Swift. Weet je wel, niet dat ik daar helemaal liedjes ga bij elkaar doen, maar dat kan ook. En die hoort echt bij dat boek. Dus, en dan doe ik hem ook nog het hele jaar, want ik schrijf een jaar of zo. In dezelfde volgorde, hè, luister ik hem. En als ik dan dus het eerste nummer aanzet, dan zit ik meteen helemaal in de wereld van dit boek.
Oh, mooi.
En dan, ja, dat is echt... Dat is wel een aanrader.
Ja, muziek. Ja. Muzieklijst.
Ja, ja. Maar dan, ja, die muziek moet je niet zo afleiden, weet je wel. Dus ik doe nooit Nederlandse muziek. Moet echt een andere taal zijn. En niet dat ik helemaal in vervoering raak van, oh, wat is dit mooi. Dat is een beetje achtergrond, zeg maar. Ja.
Oké, interessant. En over het schrijfproces. Je schrijft voor een vol jaar. Als je dan begint met schrijven... Is het dan voornamelijk wat dan opkomt uit inspiratie? Of heb je dan echt wat meer blokken van... ik moet vandaag deze scène afschrijven. Of ik ga vandaag deze scène afschrijven. Hoe werkt dat eigenlijk? Is het... hoe werkt dat?
Nou, voor mij... Ik kan niet zo goed zeg maar even een uurtje schrijven of zo. Ik schrijf of een hele dag. Of een halve dag. Dat kan ook, maar wel wat langer. Of helemaal niet.
Ja.
Dus ik plan het wel zo in dat... Nou, ik heb... Vanmorgen heb ik bijvoorbeeld gastlessen gegeven op een middelbare school.
Ja.
Dat schrijf ik vandaag niet of zo. En dan vaak heb ik dat een paar in de week. En dan denk ik, nou, voor deze week schrijf ik niet.
Mm-hmm.
En dan probeer ik de week daarna bijvoorbeeld heel veel tijd achter elkaar te blokken. Want dan zit ik er helemaal in.
Ja.
Hè? Als ik steeds een los moment heb, dan moet ik eerst bijvoorbeeld weer teruglezen.
Mm.
Dus ja, ik vind het fijn om wel echt langer ervoor te gaan zitten. Of een avond kan natuurlijk ook. Dus dat is wel hoe ik dat aanpak.
En waar zit je dan?
Ja, ik heb thuis een werkkamer. Ja, ik werk ook thuis.
Mm-hmm,
ik schrijf thuis, werk thuis. Dus dat is op zolder. Ja, dat is wel echt een fijne plek. Ik kan op zich ook wel even in een cafeetje of zo iets doen. Maar dat is meestal niet zo geconcentreerd als thuis.
Nee,
het is meer even kleine dingetjes aanvullen. Maar ik spreek inderdaad wel met mezelf af van ik ga dit hoofdstuk schrijven. Of zoveel woorden probeer ik. Dat ik wel echt... Dus een doel heb of zo. En soms lukt het niet. Maar dat dwingt me soms ook om door te schrijven en te denken... Nou, oké, ik schrijf het eerste soort van gewoon op.
Mm-hmm.
Niet per se heel mooi. Nog niet de mooie zinnen die het uiteindelijk moeten worden of zo.
Yeah.
Maar dan staat er al wat. En dan kan ik daar de dag daarna weer... Kan ik het weer verfijnen.
Nice.
Dan blijf je toch bezig. Dan blijft je verhaal wel gaan.
Ja.
Als je het heel lang laat liggen... Dan ben je er ook weer helemaal uit.
Mm-hmm.
Dat doe ik alleen maar als ik echt weer klaar ben met de versie en ik wil een frisse blik. Dan leg ik het echt
even weg, inderdaad, om die afstand te creëren.
Ja.
Oké. En je hebt dus een van je allereerste boeken, of fictieboeken, echt gericht voor jongeren, ging over je eigen ervaring. Voor jongeren die dat ook willen doen, heb je nog tips daarvoor over... Hoe ze dat emotioneel het best kunnen aanpakken?
Ik heb het toevallig vandaag op de middelbare school in de tweede klas over verteld. En daar heb ik verteld over alleen thuis. Ik heb laten inspireren op verhalen van anderen. En Grijs is een ander boek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is geïnspireerd op eigen ervaringen.
Mm-hmm.
Dus dan vertel ik aan de hand daarvan wat de verschillen zijn. Ik zeg altijd dat het moeilijker is om te beginnen met een boek waar je geen ervaring mee hebt, zeg maar. Hè? Als het je eigen ervaring is, weet je wel, ergens diep van binnen, misschien verstopt nog, maar hier moet het over gaan.
Mm-hmm.
Dit is de kern, daar hoef je dan niet 10 mensen voor te interviewen, dat voel je. Dus in die zin is het makkelijker tussen aanhalingstekens, om te beginnen vanuit een eigen ervaring. Alleen heb je vaker momenten dat je denkt van, ik wil nu gewoon hier niet mee bezig zijn.
Ja.
Dat maakt het weer moeilijker. Dat je echt denkt van, ik wil niet terug daar naartoe. Daar moet je jezelf ook wel eerlijk zijn van, kan ik nu vandaag terug naar dat moment gaan? Hè? Daar moet je ruimte voor maken. Dus ik denk als je echt een persoonlijk verhaal schrijft, dat je nog meer echt moet denken, of dat moet reserveren, zo'n schrijfmoment.
Ja.
Hè, dat er ook verder niemand is die iets van je vraagt, dat je de deur niet meer uit hoeft of zo. Dat je echt dat even, dat je dat echt kunt doen en kunt laten opkomen. Ja, en dan denk ik uiteindelijk ook wel dat het therapeutisch kan werken, hè? Dat je het opschrijft.
Ja. Ja. Ja, zeker. Mooi.
Ja.
Ja, waardevol.
Ja.
Zijn er ook nog praktische schrijftips die je aan jongeren zou willen meegeven?
Ja, ik hou zelf heel erg van dialogen, schrijven, maar ook lezen. Want ja, ik ben heel erg geneigd als je gaat schrijven, vooral een levensverhaal, dat het echt verhalende tekst is. Van een soort van en toen gebeurde dit en toen dan mooier natuurlijk opgeschreven. Maar het is ook fijn als je af en toe, dat geeft ook ruimte aan de pagina, dat je echt een gesprek weergeeft, hoe dat gaat. Hè? En dat geeft, een lezer leert jou dan ook kennen. Of die leert kennen van, stel dat je een heel naar gesprek hebt gehad met een docent of met een hulpverlener. Dat je echt, je kan boos kan worden als lezer. Mm-hmm. Van, wat is dit nou weer? Yeah. Of weet je wel, dat je echt helemaal daarin meegaat. Dus dat, daar zou ik wel af en toe over nadenken. Dat je ook dialogen erin schrijft tussen de teksten door. En je kan natuurlijk ook werken met dat het niet alleen maar tekst onder elkaar is, maar dat je tussendoor dingen doet. Stel dat jij kiest om een jaar uit je leven te beschrijven. Mm-hmm. Dan kun je ook de flashbacks, die kun je erin schrijven, maar die kun je ook apart doen in een soort, op aparte pagina, zo van een fragmentje. Dat heb ik met die herinneringen bijvoorbeeld hierin gedaan. Hè, dat je, er wordt wat speelser qua vorm. Dat soort dingen. Kan je over nadenken. En soms maakt het jezelf ook makkelijker. Want dan hoeft het niet allemaal door elkaar te staan. Dan heb je gewoon echt een soort kadertjes met losse fragmenten of dagboekfragmenten of nou, het kan van alles zijn. Ja, en er zijn ook mensen die hun levensverhaal of ja, hoe je het wilt noemen, samenschrijven met iemand, hè? Dat heb ik ook wel eens. Ik heb bijvoorbeeld een boek gezien dat heet Wegwerpkind, volgens mij. Dat gaat van Rowena, heet ze volgens mij van de voornaam. Haar ervaringen in de jeugdzorg heeft zij samengeschreven met een schrijfster. Die heeft haar dan ook geholpen om dat verhaal te vertellen. Dus ja, dat is ook nog, stel dat iemand denkt van, oh, ik wil dat graag vertellen, maar ik kan echt niet schrijven. Dan zijn dat ook manieren.
Ja, zijn ook opties.
Ja, ja.
Mooi.
Ja.
Dus het is niet, met schrijven komt zoveel bij kijken, merk ik al. Want het is dus niet alleen het idee, je tekst schrijven, maar ook hoe je je tekst neerzet, de beeldende vorm, hoe je je tijd inzet om te schrijven ook, merk ik. Dus er zit echt heel veel. En ook wat je schrijft, is het fictie of non-fictie?
Ja.
Ik denk dat ik het al weet wat jouw voorkeur is, maar ik vraag het toch. Wat is jouw voorkeur, ligt die bij non-fictie of bij fictie?
Ja, ik doe het allebei, want ik begeleid ook andere mensen bij het schrijven van hun boeken.
Oh.
Dus dat is dan meer non-fictie. Maar ik vind zelf fictie wel fijner, omdat je dan dan kun je het zelf meer creëren of zo, hè?
Ja.
In Yuna zit bijvoorbeeld, daar zitten de verhalen in van 6 jongeren. Daar heb ik allemaal dingen uitgehaald, waardoor ik dan heel veel, hoop ik, levens in dat boek heb kunnen verwerken.
Mm-hmm.
Dat vind ik ook mooi vergeleken met 1 verhaal van iemand. Maar ja, ik lees ook graag waar gebeurde verhalen of van iemand. Dus ja, ik vind het moeilijk kiezen. Maar... En daarom heb ik het gecombineerd, denk ik, in dit boek. De non-fictie de fictie. Want ja, ik merk wel dat als ik lesgeef aan jongeren, zij vinden het echt heel mooi dat het echte verhalen zijn. Dat spreekt ze veel meer aan. Ook als ik vertel over boeken die ik op eigen ervaringen zijn gebaseerd. Ik zie gewoon dat ik hun interesse dan helemaal heb.
Mm-hmm.
En ook dat dit echte jongeren, ja, dat vinden ze wel heel mooi.
Yeah.
Ja, dus dat vind ik aan non-fictie weer.
Mm-hmm.
Het is niet 1 antwoord, sorry.
Nee, verwacht ik ook niet van een schrijver. Oh, superleuk. Nou, ik wil je enorm bedanken dat je hier wilde komen en jouw tips hebt willen delen.
Ja, dankjewel.
Ja, ik heb zelf ook enorm geleerd. Alleen thuis. Supermooi boek. Zou je de titel of de voorkant, de cover laten zien? Supermooi ook. Ja.
Ja.
Ontzettend leuk.
Ja, we hebben hem, het is in september 2024 verschenen, nog niet heel lang geleden. En ik weet niet meer precies wanneer, maar een paar maanden daarna mochten we het ook aan de politica Lisa Westerveld overhandigen. Heb ik gedaan samen met vier meiden toevallig die mij heel erg hebben geholpen. Ja. En die niet anoniem willen blijven, want sommigen willen wel anoniem blijven. Nou, dat was ook echt een gaaf moment om dat met hun ook te kunnen doen. En ja. toen konden zij ook nog tips geven aan haar. En nou, dat was echt een fijne, dat voelde echt als een afsluiting ja. om dat met hun te doen. En ik heb vandaag gehoord dat die genomineerd is voor de jonge jury.
Oh,
dat is
mooi.
Een leesbevorderingsproject voor jongeren van 12 tot 16. En dat is voor het volgende schooljaar. Dus ja, dan hoop ik dat ze... Ja, er komt een lesmateriaal bij, dat is gratis voor scholen. En dan hoop ik dat ook weer meer ja. leerlingen ermee kennis gaan maken.
Ja,
ja, want ik vind het ook heel mooi dat jongeren die helemaal geen ervaring hebben met jeugdzorg... of die zeg maar ja, gewoon veilig, fijn ja. opgroeien... die hebben geen idee hoe dat doorwerkt in alles, hè, in je hele leven. En ja, ik vind het mooi dat ze dat hierin kunnen voelen bij Yuna. Van ja. wat doet het met haar... En in de kant van Lennon, dat heb ik niet verteld. Maar Lennon is de zoon van de gezinshuisouders. En hij staat dan misschien dichter bij deze jongeren. Hè? Daar kunnen ze zich in herkennen. Van hoe zou het zijn als mijn ouders ineens een gezinshuis ja. beginnen? Hè? Dus ja. nou ja, ik hoop dat mensen daardoor ja, wat meer begrip voor elkaar krijgen. En empathie.
Ja, ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afronder.
Ja, ja.
Ja, nogmaals echt, echt enorm bedankt.
Nou, bedankt dat ik mocht komen. Ja. Ik vond het hartstikke leuk ook. Ja.
Super.
Ja.
Ik weet echt, ik voel gewoon, je hebt echt heel veel jongeren geholpen hiermee. Ik ken echt heel veel jongeren die echt een verhaal zelf willen opzetten.
Ja, echt doen ik, ook. Ja, ja. ja.
doen
ja.
inderdaad.
Ja. Ja.
Dus ja, echt, echt heel waardevol.
Nou, heel fijn. Ja. Graag gedaan.
Ja. Nou. Dan sluiten we de podcast hier af. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.